Welkom bij Consume Minded, de business podcast met de consument op nummer 1. Hier hoor je alles over klantbeleving, data en personalisatie. Betrokken, uitdagend en altijd in beweging.
Hoi en leuk dat je weer luistert naar Consume Minded. Mijn naam is Tom en ik ben de host van deze podcast. Deze podcast is de eerste in een nieuwe podcastreeks. We hebben al wel een introductiepodcast opgenomen, maar dit is de eerste met gast in het tweede seizoen. En in het tweede seizoen gaan we het hebben over het trendrapport. Dat ligt hier toevallig ook voor mij. Ja, dat kunnen jullie niet zien. Maar dat trendrapport, dat gaat over klantgerichtheid laten landen in je organisatie. En waar we vorig seizoen vooral de tijd hebben genomen om alles rondom klantgerichtheid in de breedste zin te bespreken, willen we dit seizoen echt dieper induiken op dit trendrapport dat we samen met alle leden in de community hebben gemaakt. Dat gaan we doen met 4 gasten. En vandaag zitten we hier met onze eerste gast van het seizoen. Onze eerste gast van het seizoen is Bastiaan Bles. Die heeft op dit moment de rol van channel manager bij Koninklijke Gazelle. En de ervaring die hij, daar gaat hij zo meteen zelf iets over vertellen, maar ook op verschillende plekken heeft opgedaan, kan hij ons vooral iets vertellen over de pillar team en mens die in het trendrapport duidelijk naar voren komt. Zoals jullie van ons gewend zijn, zit ik hier vandaag niet in mijn eentje. Maar is Danny er ook weer bij? Danny?
Zeker.
Wat fijn dat je dit tweede seizoen ook weer aan kan sluiten bij de podcast.
Uiteraard, Tom.
Hey, wat heb jij nou meegenomen uit het vorige seizoen over het thema klantgerichtheid laat landen in je organisatie? Wat heb jij een beetje gehoord?
Heel veel verschillende dingen. En wat ik wel mooi vind is dat ze nu mooi geclusterd zijn in een aantal, wat wij noemen dan pillars. En ik heb nog heel even kort ook al met Bastiaan gesproken. En wat ik toch wel merk is dat begin klein, neem je organisatie mee. Dat zijn dingen die we denk ik veel hoorden. En ik ben wel heel benieuwd hoe Bastiaan daar tegenaan kijkt. Omdat ik weet dat hij daar veel ervaring en ook veel kennis heeft.
Zullen we dat eens aan hem gaan vragen?
Lijkt me een goed plan.
Hey Bastiaan, leuk dat je er bent.
Ja, zeker.
Ja, op dit moment ben je channel manager bij Gazelle.
Klopt.
Maar daarvoor heb je ook eigenlijk allerlei andere rollen vervuld. Vooral binnen de wereld van het vervoer en de mobiliteit.
Klopt.
Zou je ons daar eens in mee kunnen nemen waar je tot nu toe allemaal bent geweest?
Ik ben na mijn studie begonnen bij de BMW Groep. Dat is eigenlijk ontstaan door mijn eigen passie met motoren. Ik heb sinds mijn 18e mijn motorrijbewijs altijd BMW-motoren gereden. En na mijn afstuderen, zoals velen, ben je een beetje zoekende. En heb je best wel wat dingen in je hoofd, maar probeer je het ook links en rechts. En ik stond op het punt om in Dublin met Google aan de slag te gaan. Maar toen toch mezelf te raden gaan van ja, al die klikjes, word ik daar nou warm van.
Hoe vet de naam het ook is.
Tuurlijk, hele mooie naam en fantastisch goede werkgever. Maar ik zocht toch iets met meer emotionele lading en passie. En zodoende bij die BMW-motoren uitgekomen. En dat heb ik voor Gazelle, heb ik ruim 6 jaar bij BMW gezeten in verschillende functies. En ja, daar wel veel geleerd over. Het is natuurlijk een fantastisch mooi merk. Duitse degelijkheid, kwaliteit voorop. Ja. Maar ook binnen die BMW-groep, van de motoren tot ook Mini, wat een onderdeel is van BMW. En BMW zelf veel kunnen leren over hoe je zo'n sterk merk en zo'n goed product in de markt zet. En hoe je klanten overtuigt en binnenhaalt. En ook toch die emotionele lading.
Ik kan me voorstellen dat bij een merk als BMW, zeker een aantal jaren terug, dat de emotionele lading veelal uit het product komt. Zag je toen ook al wel dat zij heel erg bezig waren met de klant. En hoe kun je die nou goed bedienen? Misschien ook nadat iemand een auto heeft gekocht of zo?
Zeker. Nee, dat waren ze zeker waren ze daar al mee bezig. Hè? Dus het product is denk ik de basis. Hè? Je moet een product hebben wat klopt en wat mensen willen hebben. En in het geval van BMW en vergelijkbare merken heb je dat product echt niet nodig om van A naar B te komen. En dan kun je met een klein, wat simpeler gebakje, wat er minder sportief uitziet, kom je er ook. Hè? Dus daar verkoop je eigenlijk vooral emotie, los van een merk. Maar daar werd wel verder gekeken dan alleen dat product. Hè? Dus samen met je retailnetwerk, die klant op een breder vlak helpen en warm houden. En ook na die aankoop je werkplaats inhouden en die retentie aankopen doen. Daar werd veel in geïnvesteerd. Ja.
Dat is eigenlijk ook wel veel parallellen met jouw huidige rol, denk ik.
Ja, zeker. Ja en nee. Hè. Dus allebei mobiliteit. En van 2 gemotoriseerde wielen, nu ook weer veelal 2 gemotoriseerde ja. wielen. Al dan niet elektrisch aangedreven. Ik wilde bij BMW eigenlijk na zoveel jaar gewoon wat dichter op het vuur zitten. Nou, dan moet je in het geval bij BMW moet je naar München. Daar is het hoofdkantoor en daar wordt alles bedacht door de doctorandus ingenieurs. En dat was bij mij thuis altijd wel bespreekbaar. Maar toen dat concreet werd, hebben we net een dochtertje gekregen. En vond mijn vriendin dat toch allemaal wat spannend. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar een werkgever in Nederland waar ik dichter op het vuur kan zitten. En daar sprong bij mij best wel snel Gazelle in het oog. Een Nederlands merk, een merk met een rijke historie, een product met een toekomst. Dus die heb ik een aantal jaar geleden een tijdje in de gaten gehouden. En op een gegeven moment kwam de vacature vrij van mijn huidige titel Channel Manager. Dat was wel een goede fit eigenlijk. De channels, daar bedoelen we eigenlijk mee de contact- en verkoopkanalen die Gazelle heeft met de consument. Gazelle is al bijna 130 jaar vooral producent geweest van hele goede kwalitatieve fietsen. Die gingen naar de fietsenwinkel en daarmee was vroeger de kous af. Maar dat landschap is drastisch veranderd de afgelopen 10 jaar ongeveer. Gazelle is begonnen met het openen van een zogenaamd experience center. Dat is een plek waar al onze fietsen te vinden zijn. Dus alle kleuren, alle maten. En dat is in het leven geroepen als een verlengstuk van de fietsenwinkel. Want de gemiddelde fietsenwinkel heeft meerdere merken. Die hebben maar een beperkt aantal oppervlakten. Dus die hebben nooit de ruimte om al je modellen daar te tonen. En dat doen wij bij die experience centers wel. We zijn begonnen centraal Nederland en Amersfoort. Maar ja, het bleek wel een succes in onze formule. Dus we hebben dat uitgebreid inmiddels in Noorden, Groningen, Waalwijk, Den Haag, Nijmegen, Haarlem. En as we speak zijn we ook in Dieren bij onze fabriek. Dus een heel mooi en indrukwekkend experience center aan het bouwen. Naast die experience center is de rol van online drastisch veranderd. Wat vroeger alleen maar informeren, oriënteren was, is vandaag de dag ook een e-commerce platform. En ook daar heb je direct klantcontact als merk. En van een situatie waar we dus echt alleen maar die producten maakten, zijn we naar een landschap waarbij we direct klantcontact hebben. En waarbij dat landschap een zogenaamde omni-channel beleving zou moeten worden. Ja. En daar is mijn functie deels voor in het leven geroepen. Hè? Dus om ervoor te zorgen dat je qua marketinguitingen en qua inspanningen richting die consument zorgt voor een consistent verhaal, een consistente merkbeleving. En dat je die klant zo goed als mogelijk van ieder touchpoint meebrengt naar het volgende. En voor een leuke, verrassende ervaring zorgt.
Wat ik wel benieuwd naar ben, Bastiaan, is toen jij startte, wat trof jij aan?
Bij Gazelle heb je het dan over.
Exact, ja. Dat, wat trof je aan bij Gazelle? Ja.
Nou, als je naar Dieren komt, tref je een bijzonder mooi pand aan. Dus dat maakt het wel.
In jouw rol als channel manager bedoel ik.
Ja, snap ik. Okay. Nee, maar ik bedoelde meer, wat trof je aan? Dus je zit daar echt op het product. Wat ik aantrof, ik kwam van een multinational waar wel andere resources zijn dan bij een partij als Gazelle. Mijn laatste jaren bij BMW heb ik me vooral gespecialiseerd op het gebied van CRM, Customer Relationship Management en ook de nieuwere technologieën. Dus de platformen, de geautomatiseerde campagnes, de hele klantdatabase, dat was bij BMW echt wel op een hoog niveau. En dat was destijds bij Gazelle allemaal nog wat minder ver ontwikkeld. Hè? Dus dan links en rechts wat losse bakjes en lijstjes met klantdata. Maar nog niet per se het plaatje wat je zou willen hebben om dat 360 graden klantbeeld te hebben. Ja. En die klant optimaal te bedienen. Dus daar lagen een hoop kansen wel om de boel door te ontwikkelen.
Kan je ons eens meenemen in wat jullie toen zijn gaan doen? Wat de stappen zijn die jullie zijn doorlopen?
Zeker. Er zijn op meerdere vlakken heel veel stappen doorlopen bij Gazelle. Gazelle is wat dat betreft. En de fietsbranche is wel een branche die de laatste jaren echt enorm in de lift zit. En enorm in beweging is. Dus wat dat betreft, ja, we maken de organisatie op heel veel vlakken een flinke doorontwikkeling en groei door. Als het aankomt om de thematiek waar we het vandaag een beetje over hebben, dus die klant centraal stellen, dan hebben we inmiddels van die losse bakjes steeds meer één bak. Dus we hebben steeds meer één plek waar al die klantdata samenkomt. Zeker als het gaat over de kanalen die we zelf in beheer hebben. Dus je website en al het traffic en alle klantdata die je daar genereert. Onze experience centers. En dan heb je nog onze customer service center. Dat is eigenlijk nog een stapje waar we momenteel mee bezig zijn, om dat ook nog aan elkaar te knopen. Het belangrijkste aspect wat nog ontbreekt is het einde van de keten. En dat is al die klantdata die bij de retailer ligt. En daar is wel weer bijvoorbeeld een groot verschil tussen voorheen BMW en nu de fietsenbranche. Kijk, in de autobranche zijn het veelal single brand of in ieder geval onder dezelfde vlag. Dus dan kun je heel wat enerzijds strenger zijn, maar anderzijds ook hardere afspraken maken samen over hoe je die klant bedient. In ons geval zit je in een retail landschap waarbij de retailer meerdere merken voert en daardoor niet zomaar al die klantdata met je gaat delen.
Ja, want wie is eigenlijk de klant bij jullie? Daar is misschien ook nog wel eens een discussie over, kan ik me voorstellen.
Ja, dat is een goede vraag, Danny. Kijk, nogmaals, als je kijkt naar die oude situatie, dan heeft Gazelle honderden jaren eigenlijk alleen maar die retailer bediend. En was die retailer de klant. Maar dat is dus de laatste 10 jaar wel een beetje omgekat naar echt die eindgebruiker. En degene die betaalt en op je product rijdt, hè, de bereider. Dus eigenlijk zeggen we vandaag de dag dat de consument, degene die betaalt en op die fiets zit, dat is de klant, dat is de consument. En die fietsenwinkel is een hele belangrijke partner.
Ik kan me voorstellen, die transitie, 10 jaar zei je geleden, is dat ingezet. Misschien is die nog steeds wel gaande. Of ben je daar al waar je wilt zijn? Of hoe is dat gegaan?
Ja, die is nog steeds wel gaande. Dus ik denk als je 5 jaar, 10 jaar geleden inderdaad binnen onze organisatie zou vragen, wie is nou je klant? Dan zou het merendeel wel zeggen, die fietsenwinkel. En daar hebben we de laatste jaren ook wel aan gewerkt met z'n allen. Om dat gedachtegoed toch steeds meer om te katten naar die eindgebruiker. En daar maakt het natuurlijk ook uit of je mensen hebt die al 20 jaar in je organisatie zitten. Of dat je wat nieuwe aanwas hebt. Maar met name voor die mensen die eigenlijk de oude situatie langer hebben meegemaakt dan de nieuwe situatie, vergt dat soms wel wat meer omdenken. En daar hebben we op verschillende facetten getracht te helpen met dat omdenken. Dus vandaag de dag is dat onderdeel van je onboardingproces. En intern proberen we op verschillende manieren iedereen bij te brengen waarom nou die eindgebruiker zo van belang is. En wat jij ook kan doen voor die eindgebruiker om die ervaringen beter en leuker te maken.
Want waarom is het zo van belang dat overal in je organisatie zo is? Kijk, ik kan me een heleboel afdelingen voorstellen waar dat wat duidelijker is. Kijk, dat de marketingafdeling de consument in hun hoofd heeft op elk moment van de dag, dat snap ik. Ik vind dat bijvoorbeeld bij de productie of de financiële afdelingen, vind ik dat al vager. Waarom is het zo belangrijk?
Nou ja, ik denk dat als je als organisatie de thematiek waar we het vandaag over hebben, de klant oprecht centraal wil stellen en dat hij je strategie opneemt en daar echt werk van wil maken, dan gaat het dus verder dan alleen die customer facing afdelingen, denk ik. Dan is het goed om je organisatie in zijn totaliteit kritisch te laten nadenken over hoe kunnen we die eindconsument nou optimaal bedienen. Want als dat de belangrijkste is voor ons bestaansrecht en voor onze groei en als we het daarvoor doen, ja, dan zou iedereen daar wat meer over na moeten denken. Dus dan ook je mensen in je productie of je mensen op je financiële afdeling, die zouden best eens na kunnen denken van oké, hoe kan ik mijn factuur aantrekkelijker opmaken, of hoe kan ik de doorlooptijd verkorten waardoor een klant eerder is geholpen of waardoor een factuur duidelijker wordt. Dus ik denk stiekem dat bijna iedere afdeling wel iets kan bedenken in zijn dagdagelijkse operatie waar in die end de klant profijt van heeft. En of dat dan doorlooptijd is of de communicatie, het gebruik. Dat is wel wat wij getracht hebben te doen. Dus we hebben in ons geval een initiatief gestart waarbij we echt stakeholders van iedere afdeling bij elkaar hebben gezet. En dan niet alleen de afdelingen die met die consument te maken hebben. Dus niet alleen je customer service en je marketing en je experience centers in ons geval. Maar ook finance, ook inkoop, ook IT. En juist door al die afdelingen samen te voegen, ja, ontstaat er een hele interessante kruisbestuiving. En dat zorgt wel echt voor leuke initiatieven die uiteindelijk die eindconsument helpen.
Dat is wel die kruisbestuiving, dat triggert bij mij wel iets. Want al die verschillende departementen met hun eigen expertise, die hebben ook allemaal eigen plekjes in de klantreis waar ze eigenlijk een prominente rol kunnen en moeten spelen.
Klopt.
Wordt er ook overlegd, hè, zodat die klantreis ook als echt één gazellenreis voelt?
Ja, er wordt overlegd. Er is niet per se één zwart op wit klantreis. Nee. Maar dus ja, er wordt overlegd. En wat het vooral interessant maakt en waardoor het denk ik vooral van toegevoegde waarde is, is dat je toch, dat hoor je vaak ook, hè, de silo's doorbreken. Ja. Nou, dat doe je wel op deze manier. Want door die meerdere facetten van de bedrijfsvoering erbij te betrekken en die meerdere invalshoeken erbij te betrekken, ontstaat er gewoon een completer beeld van wat je als organisatie allemaal doet en waar er winst te behalen valt. En ook als het gaat om de initiatieven en de kansen die er zijn, prioriteren. He, dus het is makkelijker om met zo'n groter gremium te zeggen van ja, maar dit is zo gepiept. He, daar heb ik nooit aan gedacht. Maar wat jij nu suggereert, dat hebben wij binnen een maand up and running. Dus let's go. He, dus ik denk dat ook heel erg helpt in het prioriteren en de doorloopsnelheid van wat jullie hier eerder wel eens hebben besproken. He, klein beginnen, kleine succesjes. Die zijn denk ik veel makkelijker te definiëren op deze manier. En het zorgt ook een beetje voor dat sneeuwbaleffect. Dus je kunt inderdaad grote, dure veranderconsultants in huis halen. Maar heel veel organisaties hebben al heel veel goede mensen in huis. En zijn je eigen mensen zijn ook gewoon wat waard. En als je die een beetje tijd en ruimte geeft om dit soort initiatieven te ontplooien, dan kan er ook een heel mooi sneeuwbaleffect ontstaan. Wat op een veel spontanere manier, denk ik, langer blijft klijven dan een of andere consultant die in een half jaar komt zeggen, nou, dit is onze manier, ga het zomaar eens doen en prettige wedstrijd.
Succes.
Dus je hebt veel meer ownership en ook daardoor, denk ik, veel, een veel duurzamere manier van zo'n verandering doorzetten.
Ja, je leert ook steeds, hè? Want het is ook niet iets van dat even een consultant zegt, dit is het, succes ermee. Maar je wordt ook weer steeds wijzer.
Ja.
En wat ik nog wel heel interessant vind, is stel dat ik nu een luisteraar ben die zegt, ja, natuurlijk, dat wil ik ook. Hè? Dat marketing praat met klantenservice, et cetera. Maar op de een of andere manier gaat dat niet vanzelf. Hmm. Wat zou ik dan kunnen doen?
Ja, goed, er gaat weinig vanzelf. Hè? Dus enige effort zul je erin moeten steken. Maar ja, je kunt het net zo klein en groot maken als je wil. Hè? Dus het kan beginnen bij de koffieautomaat, waar je eens een keer gewoon je collega's van een andere afdeling opzoekt of tijdens de lunch. Dus ik denk dat je het heel klein en laagdrempelig kan inzetten. En je kunt het net zo groots maken als je wil. Dus van een koffiegesprek of een lunch met een keer een andere afdeling of andere collega's, tot ieder kwartaal of bi-monthly of monthly een meeting inplannen. En daar gewoon eens collega's die je normaliter niet spreekt bij uitnodigen, kan al een heel mooi startpunt zijn, denk ik, voor zoiets.
Gaaf. Ja, heel tof. Zijn er nog andere dingen, mechanismen die je gebruikt bij Gazelle, om dat echt dat klantgerichte denken meer te stimuleren, te zorgen dat het ook, ja, bij mensen in hun hoofd blijft zitten? Want ik kan me wel voorstellen dat het ook wel makkelijk is om te laten verwateren.
Ja, zeker. Ja, ik denk wat nog wel een goed voorbeeld is, wat in ons geval wel heeft gewerkt, is dat je doet het uiteindelijk voor die klant. Maar dan moet je eigenlijk ook bij die klant het net ophalen van, ja, is alles wat we doen, werkt dat dan? Nou, daar is vandaag de dag heel veel mogelijk, hè, qua technologie en het feedback verzamelen van product reviews tot service reviews tot feedback formulieren. Nou, dat hebben wij ook op diverse fronten in onze klantreis. Maar goed, voorheen kwam die informatie alleen bij de mensen die de website willen optimaliseren of die het adviesgesprek in een experience center willen optimaliseren of die het product willen verbeteren. Echter ook hier, wat wij hebben gedaan, is dat gebundeld in een soort maandelijks overzicht. Wat vindt de klant nou van Gazelle? Dus daar heb je een soort maandelijkse poster waarbij we enkele highlights en lows. Hè, dus niet alleen de 5 sterren, maar ook gewoon de missers en de 1 sterren. Maar daar maken we dan maandelijks een overzicht van wat we digitaal met iedereen delen, maar ook echt fysiek in het kantoor ophangen en in onze productie. Hè. Want in het geval van Gazelle heb je een kantooromgeving waar iedereen wel een laptop of een telefoontje heeft, maar in zo'n productieomgeving is dat niet het geval. Maar ook die mensen zijn een essentieel onderdeel van onze organisatie en ook die mensen wil je dat gaan laden. Dus vandaar dat we ook met fysieke posters werken.
Die vind ik wel heel gaaf, eerlijk gezegd. Kun je zo'n 1 ster of misschien een 5 ster noemen, waarvan je zegt van ja, die hebben we eruit gepakt en daar hebben we iets mee gedaan. En nu is het een 5 ster. Kun je er eens concreet van noemen?
Poeh, dat is een listige.
Ja, of kun je misschien of een 5 ster of in ieder geval iets.
Ja, nee, het gaat me niet zozeer omdat ik geen slecht voorbeeld wil benoemen. Maar ik heb er niet gelijk eentje in de kop die naar boven komt. In het hier en nu zitten onvrede in de fietsenbranche, met name in levertijden.
Ja.
Ja. Dus men moet langer wachten op een fiets dan ze lief is. Wat we daaraan proberen te doen, bijvoorbeeld een initiatief, is een zogenaamde wachtverzachter. Dus we hebben bijvoorbeeld nu in onze experience centers waar mensen komen om vooral fietsen te testen en te ervaren en te achterhalen wat dan de juiste fiets voor ze is. Om daarna een weloverwogen koopbesluit te maken, maar daar dan misschien te horen krijgen van ja, u moet toch wel even een paar maandjes geduld hebben. Hebben een wachtverzachter, dus dat is dan meer om mensen aan te geven, vervelend dat u wat langer moet wachten. Hier heb je een kleinigheidje en bear with us en hou het even vol. Maar daar zijn ook wel gevallen van gewoon dingen die soms echt misgaan. Hè. Wat dat betreft, het blijft mensenwerk. Als je kijkt hoe een fiets bij ons in elkaar gezet wordt, daar zitten heel veel handjes aan. Daar kan soms iets misgaan. Nou, dan is in eerste instantie die professionele partner van ons, hè, die retailer, is daar het eerste touchpoint om die klant goed te helpen. Maar soms gaat het daarna nog steeds niet goed of gaat iets vaker niet goed. Ja, dan hebben we daar een hele professionele klantenservice die daar alsnog dan die klant in alle redelijkheid en billijkheid probeert te helpen. En soms ook een goedmakertje. Dus wat dat betreft ben ik nog wel fan ook van de Jos Burgers filosofie, hè, van één fan per dag. Ik denk als je binnen je organisatie inderdaad iets kan embedden, waardoor je mensen soms ook buiten hun boekje mogen gaan om een klant blij te maken of om een verwachting te overtreffen. Dat kan heel effectief zijn, denk ik, op de lange termijn. Want ook daar ga je dus het aantal positieve verhalen en ambassadeurs ga je opkrikken. En als je dat dus op een sustainable manier, op een duurzame manier kan onderbrengen in je organisatie, dan denk ik dat je dat heel erg gaat helpen.
De consumer first-stelling van de week.
Ik vind dat eigenlijk wel een mooi bruggetje naar de stelling die we hadden. Want je hebt het inderdaad over ambassadeurs en fans. En als je een fan kan maken, dan is dat veel waard. En de stelling die we deze week hadden was: om klantgerichtheid echt een succes te kunnen maken, moet je het altijd uit kunnen drukken in euro's. En wat we daarmee bedoelen is vooral natuurlijk, nou, we hebben het over het team en de organisatie. En om echt dat, ja, het vliegwiel rond te kunnen laten gaan, moet er ook gewoon geld mee verdiend worden. Ja, zou je daar eens op willen reageren?
Ja, zeker. Ja, dit is inderdaad een mooie dualiteit in dit gebied. Ik denk, kijk, veel commerciële organisaties, daar moeten inderdaad centen verdiend worden. Hè? En als daar geld uitgegeven wordt om een klant tevreden te stellen, dan zul je dat op een bepaalde manier moeten kunnen verantwoorden. Dus je kunt niet lukraak alleen maar cadeautjes gaan uitdelen omdat de klant daar blij van wordt. Maar onderaan de streep moet er ook wat verdiend worden. Dus ja, je moet altijd kritisch kijken naar wat het je kost om tevreden klanten te bewerkstelligen. Anderzijds, denk ik, zijn daarbij het blij maken van je klanten en verwachtingen overtreffen. Is niet elke business case en is niet elk initiatief hard terug te rekenen naar euro's. En denk ik dat we wel naar een misschien wel tijdperk gaan waarbij men dus niet alleen maar kijkt naar wat doet het voor de EBITDA, maar wat doet het ook voor mijn klant KPI. En of dat nou je NPS score is of je customer lifetime value of whatever. Maar ik denk dat de correlatie tussen tevreden klanten en goede business, is voor veel mensen geen rocket science. Dus op het moment dat jij zorgt voor tevreden klanten die tevreden blijven, en als dat er meer worden, ja, dan zal dat ook wat opleveren. Maar nogmaals, je moet wel kritisch zijn in wat heb ik er dan voor over. Dus daar moet je zeker kijken naar de euro's. Maar ja, aanvullend denk ik dus dat je, ja, los van de business case doorrekenen op euro's, ook echt moet kijken naar meer klant KPI's. En die meenemen in je grote strategie of in je bonusformulieren zou geen kwaad kunnen, denk ik.
Dat is wel, lijkt me soms ook wel lastig als daar nog een retailer is, die vaak misschien de verkoop ook realiseert. En misschien ook wel minder interessant vindt om die hele administratie bij te houden. Het lijkt me lastig om dan de klanttevredenheid, als die fiets al in die schuur staat, om daar dan nog iets meetbaars van te maken.
Ja, dat is enerzijds lastig, hè, in de zin dat als je als organisatie ga je invloedssferen maar zover. En dan nogmaals, hè, dan is er bijvoorbeeld een verschil tussen een automotive, waar je als merk zo'n retailer wat verder mee kan nemen in hoe je denkt dat iets zou moeten doen qua opvolging, dan in de fietsenbranche. Echter zijn daar wel heel veel kansen en mogelijkheden. Hè. Dus als dat product verkocht is, ja, dan ben je een klant. Dus dan ben je eigenlijk binnen. Maar dan zijn we volgens mij allemaal vandaag de dag wel wijs genoeg om te zeggen, ja, daarmee is de kous niet af. Dus om dan maar alles te laten vallen en te denken, ja, die deal is binnen, dus op naar de volgende. Ik denk dat klanten voor het leven. Dat zou het doel moeten zijn voor iedereen. En dat doe je niet door na die verkoop alle stekkers eruit te trekken en die klanten laten varen. Er zijn heel veel manieren om zo'n klant betrokken te houden bij een merk of je product. En ik denk dat je, als je daar een mix weet te vinden tussen enerzijds zaken die ertoe doen bij jouw product of service. Dus in het geval van fietsen is dat relatief makkelijk. Want dat is een product met een vrij hoge onderhoudsgraad nog. Dus daar kun je mensen wel helpen herinneren dat ze na zoveel kilometers of na zoveel jaar het goed zou zijn om die fiets weer eens een keer mee te nemen naar de werkplaats voor een opknapbeurtje. Dus dat zijn dan je triggers waarbij je een relatie hebt tot je product en waarbij ook de levensduur van je product of je service gewoon er goed aan doet. Mm-hmm. Maar als je dat nog weet te mengen of aan te vullen met ook wat gewoon wat leukere, spontanere zaken over je merk of over je productcategorie die ook een beetje inspireren en prikkelen. Dan denk ik dat je een hele mooie mix te pakken hebt waarbij klanten zoiets hebben van nou, dit voelt goed, dit voelt lekker, dit merk. Dit verrast me enerzijds. Het zorgt ervoor dat mijn product of mijn service die ik aangeschaft heb, op de lange termijn ook leuk blijft in het gebruik. Dan denk ik dat je er wel in slaagt om dus klanten voor het leven aan je te binden. Hè? Wat het ideale plaatje is voor heel veel organisaties, denk ik.
Daar een concreet voorbeeldje van hoe je dat recentelijk hebt opgetuigd, zoiets?
Nou, bij gezellen niet per se, maar in de automotive hadden we daar wel. Bijvoorbeeld bij een wat destijds een relatief nieuw product was, de i3. Ja, hadden we echt een hele klantreis van bijna 2 jaar en wel 20 contactmomenten uitgedokterd van het moment van aanschaf, maar dat je auto nog gemaakt moet worden. Dus dan neem je de klant mee en oké, nu zijn we in dit stadium. Nu is die bijna klaar, nu gaat hij op vervoer, nu kun je hem ophalen. Maar dan ook de 2 jaar daarna een hele, denk ik, mooie mix van, wat ik zeg, meer de service-onderhoudscommunicatie tot ook wistjedatjes over de materialen. Mensen in contact brengen met een community van gebruikers van elektrische auto's. Wat vandaag de dag een stuk gebruikelijker is, maar destijds ook nog wel nieuw en spannend. Je range anxiety. Hoe ga ik om met laden? Hoe kan ik op wintersport? En ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van hoe je dus je klant meeneemt in een breder perspectief en je langer aan je kan binden. Ja.
Dus dat is ook wel wat je bij Gazelle ambieert om in de toekomst te gaan doen?
Ik denk dat daar nog heel veel kansen liggen om de klanten inderdaad op een langere termijn aan je te binden. Daar moeten wij vooral nog de samenwerking met het retailnetwerk zien te verbeteren. Omdat het gros van de fietsen wordt verkocht in de fietsenwinkel. Daar zijn we nog niet in een fase waarbij de klantdata gedeeld wordt. Dus dat vliegen we tweeledig aan. Enerzijds proberen we, net zoals bijvoorbeeld in het witgoed of in de keukens, meld je producten aan en krijg zoveel jaar garantie bewijzen van. Dus je kunt wel door middel van bepaalde incentives klanten oproepen zich bij jou te melden. En dan heb je wel die data en dan kun je ze wel warm gaan houden. Als je 100% wil hebben, dan zul je denk ik toch tot een bepaalde overeenkomst moeten komen. Maar dat zijn trajecten die niet over één nacht ijs gaan.
Ja, die 100%, je zegt net ook al eerder 360. Hè, dus je wil zoveel mogelijk data hebben. Hoe ga je daarmee om met toch gewoon de onvolledigheid van de data?
Ja, dat is roeien met de riemen die je hebt. Hè. En op zich, jij zegt je wil zoveel mogelijk data hebben. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. En ik denk dat dat ook deels een beetje het gevaar is van waar we vandaag de dag met z'n allen in zitten. Hè. Dus big data, er is heel veel data beschikbaar. En veel mensen denken, ja, hoe meer data, hoe beter. Maar daar zou je denk ik ook wel wat kritischer naar moeten kijken. Hè. Dus wat ga je nou ook echt met die data doen? Dus hoe meer data, de beter. Niet per se, maar een 360 klantbeeld in die zin helpt wel. Ja, doordat je dan gewoon optimaal die klant kan bedienen. In ons geval en het hele voortraject tot en met de proefrit. En soms als het een online aankoop is ook de koop. Nou, weet je waar die klant zit. In het gros van de gevallen waar dus een klant koopt bij de fietsenwinkel. Ja, weet je het niet altijd. En dat is eigenlijk zonde en suboptimaal denk ik voor alle partijen. Hè? Voor ons als merk en fabrikant. Voor die fietsenwinkel, maar ook voor de klant. Omdat je dan gewoon niet voorkomt dat je soms ook ernaast schiet met je communicatie en je marketing en ook met je hulp die je bij de partijen zou willen bieden. En daar denk ik dat ook gewoon de gemiddelde fietsenwinkel zou daar profijt van kunnen hebben. Hè. Dus natuurlijk is er in een landschap met 1000 winkels heb je een top 10-20% die hebben het gewoon wat professioneler en beter voor elkaar als het gaat om marketing en communicatie. Maar je hebt ook een hele grote bubs die toch in core en essentie fietsenmaker zijn. Ja. En heel goed kunnen sleutelen en een mooie werkplaats hebben. En daarbij in het dorp ook goed fietsen kunnen verkopen. Echter die minder kaas hebben gegeten van dat andere spelletje. En daar heb je natuurlijk met de hedendaagse technologie en platformen kun je daar heel mooi ontzorgen. En ik denk dat dat nog wel een plaatje is waar in de fietsenbranche, de traditionele fietsenbranche, je meer zou kunnen optrekken met die retailers. Want daar zie je ook dat de nieuwere partijen, die gooien het daar over een andere boeg. En die doen inderdaad wel alles zelf.
Ja. Ik vind het wel tof, de win-win-win die je probeert op te zoeken. Dus niet zomaar alles verzamelen, maar ga gewoon op zoek naar plekken waar je en zelf iets aan hebt. En nou, in jullie geval de retailer, maar ook vooral de klant, waar je ze echt kan helpen.
Ja, want daar nogmaals, ik denk dat we daar ook soms een beetje doorslaan. En dan wordt het ook een beetje intrusive. Hè? Dus de hoeveelheid data die beschikbaar is, maar ook die bekend is van een gemiddelde persoon. En dan zitten wij nog in een vakgebied waar we daar denk ik bovengemiddeld veel van weten en van op de hoogte zijn. Hè? Ik denk dat de gemiddelde burger geen idee heeft hoeveel data er van hem beschikbaar is. Ja, dat is ook heel beangstigend. En daar zijn natuurlijk privacy technisch GDPR ook steeds meer wet en regelgeving wat ook nodig is om te zorgen dat wel een beetje in goede banen geleid gaat worden. In die end, denk ik, als je daarvoor kiest, kan het je wel gewoon heel veel voordelen bieden. Want dan komt er gewoon minder clutter op je af. En dan komen er boodschappen op je af die er te doen en die jij interessant vindt. En dat is denk ik winst voor iedereen.
Daarmee wil ik hem eigenlijk af gaan sluiten. We zijn helaas alweer door de tijd heen. Ik was zelf ook verbaasd. Ik wil jou in ieder geval heel hartelijk bedanken, Bastiaan.
Graag gedaan.
Dat je er was. Ik vond het echt mega interessant. Ik ga het idee van iedereen meenemen in wat die klant op dit moment doormaakt. De posters op kantoor. Zeker meenemen naar anderen als je het goed vindt. Gelukkig. En Danny, bedankt. En ook iedereen weer bedankt voor het luisteren. Mocht je nou aan de hand van deze podcast contact met ons op willen nemen, het trendrapport willen ontvangen, mee willen doen in de community om deel te nemen aan roundtables, sessies, evenementen, al het andere wat daar gebeurt, neem dan vooral eens een kijkje op www.consumminded.com. Of je mag mij ook een mailtje sturen naar tom@consumminded.com.